De schriftlezing voor deze morgen vindt u opgetekend in het boek Handelingen en daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. De Handelingen der Apostelen, het eerste hoofdstuk en daarvan de versen 1 tot en met 14. En in Handelingen 1 vanaf het eerste vers luidt Gods heilig en dierbaar woord aldus. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen dat Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welken hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf een levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal, en gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatreis. En als ze ingekomen waren, gingen ze op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus, en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, ik wil u dit morgenuur met de hulp des Heren en onder de inwachting van zijn geest het woord Gods verkondigen vanuit het u voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 1. En daarvan in het bijzonder vanuit de versen 9 tot en met 11. En ik lees u die versen nog eens voor. Handelingen 1, vers 9 tot en met 11, waar Gods woord en onze tekst luidt. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, Wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Tot zover de lezing van ons tekstwoord. Gemeente, we lazen in dit schriftgedeelte in het derde vers dat de Heer Jezus, nadat hij was opgestaan uit de doden, zich levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, duidelijke kentekenen aan degene die hem lief hadden. Want dat is een groot verschil met de verschijningen voor zijn sterven, zijn begraven worden en zijn opstanding. 40 dagen lang, hij is van hen gezien. Hij heeft met hen gesproken over de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En wat zijn dat wonderlijke dagen geweest, denkt u ook niet? Toen die verschenen is aan Maria Magdalena, daar in die graftuin. Toen die verschenen is aan Simon Petrus, het woord zwijgt er verder over. Die ontmoeting tussen Simon en de zaligmaker. Maar wat zal het een wonderlijke ontmoeting geweest zijn. Toen die verscheen aan Thomas, soms verscheen hij aan enkelen en dan weer aan velen tegelijk. Opdat ze er hoe langer hoe meer van verzekerd zouden worden dat hij waarlijk was opgestaan. Allereerst voor hun persoonlijke leven. Maar als het gaat over de discipelen, ook voor hun ambtelijke leven. Dat ze daar hoe langer hoe meer van verzekerd zouden worden. En Matthew Henry merkte zo mooi bij op, zodat straks de pijn, het verdriet, de smart bij zijn heen gaan weggenomen zal worden. En dat gebeurt ook. Want we hebben samen gelezen, als die discipelen na de hemelvaart terugkeren naar Jeruzalem, dan is dat niet met verdriet in het hart, niet met smart, maar met blijdschap. Maar wat een trouw van de Heer. Dat hij in die 40 dagen de zijnen zo steeds weer opzoekt. Wat een trouwe zorg voor al de zijnen. Want al mogen ze het dan weten. En voor de een lag dat helderder dan voor de ander, dat ze hem toebehoren. Wat kan het zo vaak moeilijk zijn, en zo is het toch nog, u die de Heere mag vrezen, wat kan het zo vaak moeilijk zijn als je heen en weer geslingerd wordt, als de twijfel, de aanvechting soms zo de overhand krijgt. Wat is het dan moedgevend voor zo'n twijfelzieke zondaar, dat de Heere ze steeds weer opzoekt. Dat de Heere ze onderwijs wil geven. Dat de Heere ze er hoe langer hoe meer van wil overtuigen. Dat hij leeft en regeert. O nee, ik zeg dat niet om de twijfels goed te praten. Dat deed de Heer Jezus ook niet. Hij heeft zijn jongeren bestraft vanwege hun twijfels. Maar hij heeft ze er niet om verworpen. En dan komt de hemelvaart van de Heer Jezus. We zouden kunnen zeggen het keerpunt tussen zijn zichtbare werk op aarde en de onzichtbare voortzetting van zijn werk in de hemel. De hemelvaart is om zo te zeggen de afsluiting van de periode die de Heer Jezus op aarde geweest is. Een noodzakelijke afsluiting, een heerlijke afsluiting, een waardig slot van het leven van de Heer Jezus op aarde. En al is hij dan straks, na zijn menselijke natuur, niet meer bij hen. We hebben het beleden vanuit de catechismus. Na zijn genade, na zijn godheid, na zijn majesteit, na zijn geest, wijkt hij nimmer meer van hen. En daarom, de hemelvaart is een feest ter ere van de koning. De kroningsdag van de koning wordt het wel eens genoemd. Maar het is tegelijk ook een feest tot troost van de kerk. Want juist op een dag als vandaag, als we stil mogen staan bij dat heilsfeit van de hemelvaart, oh, dan moet dat onze harten opwaarts verheffen in de hemel, waar Christus is zittend aan de rechterhand des Vaders, omhoog de harten. Ik zei het al, al is het vaak zo moeilijk hier op aarde, al worden ze zo heen en weer geslingerd, maar dat is toch het grote doel wat wacht, de zaligheid der zielen, daar waar Christus is. Als een zeker pand dat ook wij, ook u, mag u het zeggen, u die de Heere vreest, eenmaal zijn zult waar Hij is. O, is dat uw leven? Is dat het verlangen van uw hart om eenmaal te mogen delen in die heerlijke, in die hemelse, in die zalige vreugde en vrede? Is uw hart daar waar Christus is, in de hemel, om dan voor eeuwig straks bij Hem te mogen zijn? O, van nature is ons hart daar niet. Van nature zijn we zo gericht op het aardse. Zijn we zo uit het stof en zijn we zo druk met het stof. En dan breekt die 40ste dag aan. De dag van de hemelvaart van de Heer Jezus. En dan verschijnt de Heer Jezus opnieuw aan zijn discipelen. Ze samen zijn in Jeruzalem. Ze vanuit Galilea, waar ze in die tussentijd geweest zijn, weer zijn teruggekeerd in Jeruzalem. De Heer Jezus zich weer bij hen voegt. En hoogstwaarschijnlijk lopen ze al sprekende de stad uit, onderweg naar Betanië. Een sabbatsreizen van Jeruzalem, een 20 minuten lopen zo ongeveer. En de Heer Jezus, die alles in gereedheid gebracht heeft voor zijn laatste reis, neemt zijn discipelen mee. Zijn werk op aarde is voleindigd. Hij heeft gedaan wat hij doen moest. Hij heeft een volkomen verzoening teweeggebracht. Hij heeft de schuld van de zijnen betaald. God de Vader heeft daar met eerbied gesproken, zijn goddelijke goedkeuring overgegeven, toen hij zijn zoon heeft opgewekt uit de dood. En daarom, o, hij hoeft niet langer op aarde te blijven. Er is niet langer oponthoud nodig. Hij gaat terug, hij keert weder naar waar hij vandaan kwam, die hemelse heerlijkheid bij zijn Vader. De Heer Jezus is met eerbied gesproken, gereed voor zijn vertrek, alles in orde gemaakt. Hij neemt de discipelen mee, opdat ze daar getuigen van zullen zijn. Mag ik er eens even bij stilhouden, gemeente? Mag ik de vraag eens aan uw hart leggen, bent u gereed voor uw vertrek? Bent u gereed om straks die grote reis te maken, om God te ontmoeten? Is uw paspoort getekend met het bloed van de Middelaar? Bent u reisvaardig in Christus? Ik las zo mooi in de voorbereiding, in een overdenking ook over deze tekst. Er stond geschreven van een man die op zijn ziekbed lag en die het zeggen mocht met het verlangen in zijn hart: ik lig klaar in mijn Middelaar. O, mag u dat nazeggen, want dan is het goed. Dan is het werkelijk goed, maar ook dan alleen is het goed. Zo gaat de Heer Jezus met de zijnen Jeruzalem uit. Wat zal het een indrukwekkende tocht geweest zijn. Over die bekende wegen waar ze zo vaak samen gelopen hadden. Langs Gethsemane. Zou het niet in hun gedachten opgekomen zijn? Daar waren we toen onze meester gevangen genomen werd. Daar vielen we in slaap terwijl we hadden moeten waken. En van de helling van die heuvel liep de Heer Jezus af, wenend over de stad Jeruzalem. Zou het niet in hun gedachten opgekomen zijn? En ondertussen geeft Jezus onderwijs. We hebben daarvan gelezen in het schriftgedeelte. Hij geeft onderwijs dat ze moeten wachten in Jeruzalem op de uitstorting van de Heilige Geest. In vers 4 en in vers 5. De Heer Jezus geeft onderwijs over de komst van zijn koninkrijk in vers 6 tot 8. En er komt opnieuw die vraag bij de discipelen op. Heere, zult u dan in deze tijd het koninkrijk wederoprichten? O, ze begrepen er nog zo weinig van. Ze werden nog zo gekweld door die aardse gedachten. Die oude gedachten van een aards koninkrijk. Dat de Heer Jezus hier op aarde een koninkrijk zou gaan oprichten. Wat begrepen ze er nog weinig van. De Heer Jezus wijst die vraag af met dat ernstige woord. Het komt u niet toe te weten. En dan moet u er ook niet naar vragen. De tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. U moet niet willen indringen in het verborgen. Dat komt u niet toe te weten. U hebt het geopenbaard. En daar hebt u genoeg aan. Wat was die openbaring voor de discipelen rijk van inhoud? Want de Heer Jezus sprak het nog eens. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest. Dat openbaarde de Heer Jezus aan hen. Gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Jullie gaan van mij getuigen. Jullie gaan mijn woord uitdragen. En dat getuigenis zal niet te vergeef zijn. Het zal zijn kracht doen. Nee, niet omdat jullie dat in eigen kracht kunnen. Maar de Heere zal ze bezielen, zal ze aandrijven door die kracht van de Heilige Geest die over hen komen zal. De Heer Jezus bindt zijn discipelen aan het woord, aan de belofte die hij geeft. Niet indringen in het verborgen, dat komt hen niet toe. Ze moeten maar vasthouden aan het woord, aan de genademiddelen die de Heere beschikt. Zo is nog gemeend. Wij moeten niet indringen in de dingen die ons niet toekomen te weten. Wij hebben het woord. We hebben de genademiddelen die de Heere beschikt heeft. Het woord. En dan wordt het hier niet vermeld. Ik noem het er toch maar bij de sacramenten. Al kunnen ze op het moment niet worden bediend. Ik zei het al in het gebed. Wat is het een smart als we niet samen kunnen komen in Gods huis. Om als gemeente samen vergaderd het woord te horen. Wat is het een smart als we verstoken zijn van de bediening van de sacramenten. Dat zijn toch de genademiddelen die de Heere beschikt heeft. En zo komen ze al sprekend bij de Olijfberg aan. En als ze daar aangekomen zijn, strekt Jezus zijn handen zegenend uit over de discipelen. En dan komt hij los van de aarde. Dan verheft hij zich ten hemel. Hij vaart zegenend op. Hij laat de aarde achter zich. Die aarde waar hij als mens geboren wilde worden. Die wereld verloren in zonde en schuld. Die aarde die zonder hem geheel en al aan de vloek zou zijn overgegeven. Hij laat die aarde achter zich. Hij keert weder ten hemel. Hij heeft als profeet zijn jongeren onderwezen. In de dingen aangaande zijn koninkrijk. Tot op het laatste moment. Tot aan het moment van zijn hemelvaart. Hij heeft als priester dat offer gebracht op Golgotha. Zichzelf, Gode, onstraffelijk opgeofferd. En hij gaat nu als priester zijn jongeren zegenen. Zij blijven achter onder de zegenende handen van de Heer Jezus. Om zo als koning op te varen ten hemel. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere der Heerscharen. Die is de koning der ere. Hij breidt zijn handen zegenend uit. Zoals de hoge priester in de tijd van het Oude Testament dat deed. Om de zegen op het volk te leggen. Zo gaat die grote hoge priester met zegenende handen uitgebreid over zijn discipelen. Ten hemel, hij voer op vol eer. Die zegen die uit hem voortvloeit. Die zegen die hij verworven heeft door zijn bloed en kruisverdiensten. Die zegenende handen. Kijk eens goed, kinderen, naar die handen. Wat zie je dan als je naar de handen van de Heer Jezus kijkt? Oh, daar staat in de handen het teken van de nagelen. En daarin heeft hij die vloek weggenomen van al de zijnen, van al degenen over wie hij zijn handen zegenend uitbreidt. Mag ik vragen, geldt dat ook voor u? Kent u die handen van de borg en de zaligmaker? Staat uw naam in zijn handpalm gegraveerd? Kent u die handen? Hebben die handen u, om zo te zeggen, al eens opgeraapt, midden in uw verlorenheid, in uw nood en in uw dood? Zoals die goede herder dat verloren schaap opnam, het op zijn schouders legde om het terug te brengen naar de schaapskooi. Ook de hoge priester van de toekomende goederen ging door zijn eigen bloed eenmaal binnen in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeg gebracht hebbend. En de zijnen blijven achter onder die zegenende handen, waar nou alles uit voortvloeit. Uit die zegenende handen van de Heer Jezus vloeit de vergeving der zonden, vloeit die gemeenschap met God door het werk van de Heer Jezus Christus, vloeit dat recht op het eeuwige leven, zodat al de zijnen het weten mogen straks eeuwig te zullen zijn waar hij is. Zegenende handen, uitgebreid, ja over wie dan? Ach, over vloekwaardige mensen. Dat waren die discipelen ook. Zo hadden ze zichzelf leren kennen. En zo moesten ze zichzelf tot hun smart al meer en al dieper leren kennen. Maar juist de zulken worden door God gezegend. En terwijl ze daar zo achterblijven onder die zegenende hand. Ja, we zouden het zo kunnen zeggen. Dan is zijn scheiden toch een blijven. Hij gaat heen. En toch blijft hij bij hen. In en door die zegen. En hij, die de bron van alle zegen is, zo schrijft Calvijn, heeft nochtans gewild dat de priesters in de tijd van het Oude Testament die zegen op het volk legden. En zegt Calvijn dan in nummerie 6, die bekende zegenbede is dan tot een eeuwige wet verheven. Zou die lijn willen doortrekken, gemeente? Dat is de reden dat predikanten op de zondagse erediensten de zegen op de gemeente leggen, waar u onder mag zitten, al is het dan nu niet fysiek, waar je in mag delen. Maar mag ik eens vragen, al is dat in uiterlijke zin al een voorrecht, maar lig je nou ook besloten in die zegen? Want daar gaat het ten diepste om. Ken je heel persoonlijk die zegenende priesterkoning? Mag je het weten? O, zijn handen zijn ook zegenend over mij uitgebreid. De Heer Jezus vaart op ten hemel. Hij werd opgenomen door de Vader. En hij voer op in eigen kracht. We komen datzelfde tegen bij zijn opstanding. Hij werd opgewekt door de Vader. Hij stond op in eigen kracht. Zo zien we het ook hier. Hij had het op Maria Magdalena gezegd: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hen: ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader, tot mijn God en tot uw God. Zo vaart hij op. En zijn discipelen zijn er getuigen van. Ik weet, het klinkt zo heel menselijk, maar laat ik het toch maar zo zeggen. Ze staan daarin in alle rust. Ze kunnen dat met hun ogen volgen. Wordt de Heer Jezus opgenomen. Niet op een heimelijke manier, niet op een plotselinge manier, want dan zouden die discipelen in verwarring achterblijven. Maar rustig, terwijl ze het zien. En zo las ik ergens, vormt hij als het ware een brug tussen de hemel en tussen de aarde. Een brug die gelegd is voor al degenen die door dat offer van de Heer Jezus tot hem getrokken zijn, aan hem verbonden zijn door het geloof. De Heer Jezus heeft zijn werk op aarde volbracht, voleindigd. Dat werk wat de Vader hem gegeven had te doen. Dat werk wat zo noodzakelijk was om zich een volk vrij te gaan kopen. En nu wordt hij opgenomen om verheerlijkt te worden met die eer en heerlijkheid die hij bij zijn vader had, eer de wereld was. O, zou de Heer Jezus er niet naar verlangd hebben om weer terug te keren tot zijn vader. O, nu wordt dat verlangen vervuld. Die glorie van de hemel wacht hem. Alles is gereed om hem te ontvangen. De engelen staan klaar om de poorten omhoog te heffen, opdat de koning der ere inga. Een heerschare van hemelse troongeesten staat gereed om hem te ontvangen met gejuich. En alle gezaligden in de hemel zingen. O, de Heere Jezus, hij was ter helle nedergedaald om verzoening aan te brengen, om aan het recht van God te voldoen. Nu vaart hij op ten hemel, vol eer. En daar gaat hij, onder gejuich, onder gezang binnen. Gemeente, wat zal dat geweest zijn? Wat zal dat geweest zijn toen die koning der ere binnentrad? O, dat gaat onze gedachten verre te boven. Als we daar zo een ogenblik bij stil proberen te staan, dan moeten we het zeggen, we kunnen dat niet bevatten. In bijzonder niet. Als daar die ontmoeting tussen de vader en de zoon plaatsvindt. O, hij voer op ten hemel. Hij is nu waar hij tevoren was. Hij bleef niet op aarde. Al was het maar om alle aardse en vleeselijke gedachten over zijn koninkrijk, die er zo waren ook bij degenen die hem lief hadden, weg te nemen. Want dat hemelse koninkrijk is niet aards, is niet spijzen en drank, maar rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. En we hebben het beleden uit de catechismus. Het is tot nut van al de zijnen dat hij heen ging. Want als ik niet heen ga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. De Heer Jezus Christus is ten hemel opgevaren. Voor de ogen van zijn jongeren. Hij is daar hen ten goede. Ja, de gelovige mag het zeggen met de catechismus. Hij is daar ons ten goede. Mag u het ook zeggen. Mij ten goede. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. En wat is dan dat nut? Oh, dat hebben we toch ook beleden met de catechismus. In de eerste plaats dat hij aan de rechterhand van zijn vader onze voorspraak is. Dat hij daar bidt. Dat hij al mijn gebeden, die zo met het zondige bevlekt zijn, ondoet van het verkeerde, van het zondige, van het onreine, van die zelfbedoelingen. Dat hij daar redenen uit zichzelf aan toevoegt. En zo die gebeden brengt voor het aangezicht van zijn vader. O, en die gebeden, wat een troost voor al Gods kinderen, zullen verhoring vinden. Het tweede is dat wij ons vlees tot een zeker pand hebben. Dat wij eenmaal zullen zijn waar hij is. Hij, het hoofd, zal ook alle lidmaten van dat lichaam, al degenen die hem mogen toebehoren, eens tot zich nemen. En het derde is, zegt de catechismus, hij is daar, maar hij zal zijn geest tot een tegenpand zenden. Door wiens kracht, kent u dat? U wordt afgetrokken van al het aardse om te zoeken wat boven is, waar Christus is en niet wat op de aarde is. Maar terwijl de Heer Jezus daar in de hemel is, vergeet hij zijn kerk op aarde niet. Hij is daar te midden van de engelen, te midden van de triomferende kerk, maar hij vergeet zijn strijdende kerk niet. Ook toen hij op aarde was, was hij met innerlijke ontferming over haar bewogen. Maar dat is in de hemel niet anders. Hij is daar. Gij evenwel. Gij blijft dezelfde, o Heer. We zullen straks nog meer horen van die engelen. Die gaan spreken tot de discipelen. Maar dit zeggen ze. Deze Jezus. Die u hebt zien opvaren. Deze Jezus, hoort u het? Deze zelfde Jezus, zo zou je het ook kunnen zeggen. Deze Jezus, kinderen, wat betekent die naam Jezus? Dat betekent zaligmaker. Nu, deze zaligmaker, zo hadden de discipelen hem toch leren kennen op aarde. Ze hadden zichzelf leren kennen als verloren mensen. Ze hadden hem leren kennen als hun zaligmaker. Zo hadden ze hem lief gekregen. Zo waren ze met hem omgewandeld. Zal dat dan nu voorbij zijn, nu hij niet meer bij hen is? O nee, want deze Jezus, dezezelfde Jezus, is nu in de hemel. Maar hij vergeet de zijne niet. Hij is ook in de hemel bezig, bewogen met zijn duur gekochte kerk. Hij heeft het gesproken. Uw hart worden niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. De discipelen kijken hem na. Ze konden hem lange tijd volgen met hun ogen. Ze hebben daar gestaan. Zouden niet iets van in het hart geleefd hebben, zoals Psalm 27 dat zingt. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Ze hebben tegen dat wonder aangekeken. En ze raakten op dat wonder niet uitgekeken. O zeker, die engelen bestraffen hen daar straks voor. Wat staat gij en ziet op naar de hemel? Maar laat ik het vanmorgen maar zo zeggen. Weet u wie nog veel meer te bestraffen zijn? Dat zijn degenen die nou nooit eens omhoog kijken. Ik zei het al, die altijd maar bezig zijn met het aardse, met het hier en nu. O, die opgaan in het zienlijke en in het zinnelijke. En dat is de mens van nature. Die kijkt niet omhoog. Hebt u er iets van geleerd? Zoals de dichter van Psalm 119. Hoe kleeft mijn ziel aan stof, aan al het aardse? Stuw beden geworden, Heere, trek me toch eens omhoog. Richt mijn oog toch eens omhoog. Opdat ik het ook zeggen mag. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Zo staren ze hem na. Totdat die wolk onder hem schoof. Hem, die van de wolken zijn wagen maakt, aan het gezicht onttrok. Die wolk. Ja, die verhult die heerlijkheid, die hemelse heerlijkheid, zodat de discipelen eenvoudig gezegd niet kunnen inblikken in die hemel, in die heerlijkheid. Die wolk verhult, omdat de discipelen het gezicht van die hemelse heerlijkheid niet zouden kunnen dragen. De Heere geeft die wolk in zijn voorzienigheid, in zijn wijsheid. We komen dat vaker tegen in de Bijbel. Denk aan de wolkolom in de tijd van de uittocht uit Egypte. Die wolkolom die de heerlijkheid Gods verhulde. Ik denk aan die wolk die het huis van de Heere vervulde. U kunt dat lezen in 1 Koningen 8. En zo blijft die hemelse heerlijkheid verborgen voor de discipelen. Zij worden terugverwezen naar het woord. Naar het woord van de profetie. Ze kunnen het niet zien wat daar achter die wolk gebeurt. Maar we weten vanuit het woord wat daar plaatsgevonden heeft. Ziet u het? Dus dat wordt niet gekend in aanschouwen. Nee, dat is verborgen. Maar in geloven. En het geloof grondt zich op het woord. Wat staat er dan in het woord? Over zijn intocht, we hebben het net gezongen uit Psalm 68. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. En in Psalm 47. God vaart op met gejuich. De Heere met het geklank der bazuin. Heft uw hoofden op, gij poorten. En verheft u, gij eeuwige deuren. Opdat de koning der ere inga. Of zoals Daniël het mocht zien. In hoofdstuk 7 van zijn profetie. En ziet, er kwam één met de wolken des hemels. als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen. En zij deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natiën en tongen eren zouden. En een wolk nam hem weg van hun ogen. O, om onze nieuwsgierigheid in te tonen. Wij kunnen niet opklimmen tot die hemelse heerlijkheid. We hoeven ook niet op te klimmen tot die hoogte van de heerlijkheid van Christus. Nabij u is het woord. Zoek hem dan waar hij te vinden is. In zijn woord. En er komt nog bij, gemeente. Ik noemde het net al even. De discipelen hadden die volle glans van die heerlijkheid niet kunnen dragen. Als die lijn wat doortrekt, zo doet de Heer het toch nog. Als de Heer gaat ontdekken aan zonde en schuld. Maar ook als de Heer zichzelf in je nood, in je verlorenheid gaat openbaren. O, dan doet hij dat. Nadat de mens dragen kan, niet het volle gewicht. Dat is niet te dragen. Het is hier altijd ten dele. Het is omwolkt, het is versluierd. En toch, die discipelen hebben er iets van mogen zien. Wat een bijzondere genade. Zij hebben die hemelvaart van de Heer Jezus mogen zien met het natuurlijk oog. Totdat die wolk hem wegnam. Een bijzondere genade. Ik zou willen zeggen, het is een voorbereiding op de bijzondere taak die zij zouden ontvangen. De Heer Jezus voert ten hemel voor de ogen van zijn jongeren. Ik dacht zo bij de voorbereiding, waarom waren nou zijn vijanden daar niet bij? Waarom stonden daar nou niet die fariseeën en die schriftgeleerden? Want als ze dat toch hadden gezien, dan hadden ze toch geloofd? Dat kan toch niet anders? Ach, hier geldt wat Heer Jezus zei over die rijke man. Zij hebben Mozes en de profeten. Dat ze die horen. Indien Mozes en de profeten niet horen, zo zullen ze ook, al waren het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Wonderen, bijzondere genade, zegeningen, weldaden brengen een mens ten diepste niet tot bekering. Ook niet als ze getuigen zouden geweest van dit wonder. Dat is alleen het werk, het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Die brengt een zondaar tot waarachtige bekering. En bovendien, we zingen toch in Psalm 25. De heilgeheimen worden niet aan goddelozen, niet aan vijanden, maar aan zijn vrienden, naar zijn vree verbond getoond. Zo hebben de discipelen hem nagestaard, misschien wel langer dan nodig was. Misschien hebben ze wel gedacht, zou hij nog terugkomen? Misschien hebben ze wel gekeken, zou er nu een bijzonder teken aan de hemel verschijnen? Hoopten ze toch in de hemel te kunnen inblikken? De Heer Jezus had toch gezegd, van nu aan zult ge de hemel zien geopend? En dan, terwijl ze daar zo staan te staren, komen daar twee engelen. Die komen bij hen staan in de gedaante van twee mannen. Twee engelen. Die dus die heerlijke intocht in die hemelse heerlijkheid van de Heer Jezus misten. God zendt zijn boodschappers terstond meteen om de komst van de Heer Jezus in die hemelse heerlijkheid aan de zijnen op aarde bekend te maken. We zagen het aan het begin van de preek, we zien het hier opnieuw. Wat een trouw van de Heer. Wat een trouwe zorg voor zijn kerk. Hij vergeet de zijnen niet. Hij is nog maar nauwelijks uit hun ogen of hij zendt hemelboden naar de zijnen om zijn discipelen te versterken. Om ze te bemoedigen, om ze als het ware dat handgeld mee te geven, heel levend naar de grote vervulling van de belofte van de komst van de Heilige Geest. Twee mannen, twee hemelboden, gekleed in witte kleding. Dat is een heenwijzing naar de heerlijkheid, naar de heiligheid van God. Want daar kwamen ze vandaan, uit die hemelse heerlijkheid. Het laat ook zien, zeggen de kanttekenaren, dat ze gekomen waren om een blijde tijding te brengen. En opdat de discipelen des te beter zouden letten op wat die twee mannen, die twee engelen in witte klederen te zeggen hadden. En dan gaan ze spreken. Gij Galileese mannen, ja, zo noemen ze hen. Gij Galileese mannen, afkomstig uit Galilea, uit dat Galilea der heidenen. Ik las ergens, opdat ze hun afkomst maar nooit zouden vergeten. De Heer had ze rijk begenadigd. De Heer had ze veel geschonken. Ze hadden een bijzondere positie gekregen. De Heer had ze een grote eer aangedaan, schrijft Matthew Henry, om ze als zijn gezanten te maken. En toch, dat ze hun afkomst maar nooit zouden vergeten. Afkomstig uit Galilea. En tegelijk is het een erenaam. Want de Heer Jezus schaamde zich niet om een Galileër genaamd te worden. Afkomstig uit Nazareth. En toch, Calvijn zegt, nee, die engelen scholden hen niet uit. Er ligt ook een diepe troost in. Die engelen kwamen uit de hemel. Die engelen hadden hen menselijk gesproken nooit ontmoet. En toch wisten ze wie ze waren. Gij Galileese mannen, de Heer kent de zijnen. De Heer weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein ze zijn van krachten. Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Wat willen jullie nog meer zien dan? Jullie wisten toch dat dit gebeuren moest? Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? O, wat zijn jullie toch? En moet u het vanmorgen niet zeggen, en wij met hen, onverstandig, traag van hart. Wat hebben we toch de werking van de Heilige Geest onmisbaar nodig, opdat die het woord indachtig maakt. De discipelen moeten daar niet blijven staan, niet blijven staren naar de hemel, waar Jezus is opgenomen. O, het is waar, ik zei het net, het is goed om het oog omhoog te slaan. Want waar zou anders de hulp vandaan moeten komen? Maar de discipelen moeten niet met hun vleeselijke ogen, niet met hun natuurlijke ogen omhoog blijven kijken. Ze moeten niet verwachten dat de Heer Jezus vandaar weer lichamelijk terugkomen zal, zich weer bij hen zal voegen. Al is de scheiding niet definitief. Want dan zeggen die engelen ook, wat staat gij? Wat ziet ge op naar de hemel? Deze Jezus, die u al zo hebt zien heen varen, zal op dezelfde wijze terugkomen. Hij zal wederkomen op de wolken des hemels. O, hij is nu lichamelijk niet meer bij hen. Al wijkt hij naar zijn godheid, majesteit, genade en geest nimmer meer van hen. Zo zagen we reeds. Maar hij zal wederkomen op de wolken des hemels. Daar had de Heer Jezus zelf van gesproken. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des mensen. Dan zullen alle geslachten der aarde wenen. En ze zullen de Zoon des mensen zien komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Hij komt met die kracht, met die heerlijkheid die hij in de hemel bij zijn Vader heeft. En daar ziet de kerk toch naar uit. Ziet u er ook naar uit? Naar de wederkomst van de Heer Jezus op de wolken des hemels. Het is bekend dat men in de tijd van de vroege kerk daar zo heel concreet over dacht. Dat men ervan overtuigd was dat ze dat nog mee zouden maken. Ach, de eeuwen zijn verstreken. De wederkomst van de Heer Jezus blijft tot dit ogenblik uit. Maar het is toch, als het goed is, het verlangen van de kerk. O Heere, wanneer komt die dag dat u komen zult op de wolken des hemels? De wederkomstverwachting, zo las ik eens ergens, is de thermometer van het geloofsleven. Of is dan in uw leven ook vaak zo koud en zo kil? De Heer Jezus is in de hemel, aan de rechterhand des Vaders. Maar hij zal komen als de laatste is toegebracht, wederkomen. Nee, dan niet meer om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, maar dan om te oordelen de levenden en de doden. Deze Jezus is eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn offeranden. Hij zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid. Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 4. Hij die is opgevaren met gejuich, met geklank der bazuin, zal ook wederkomen met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods. O, dan hebben we hem nu wel voor een tijd uit het oog verloren, doordat die wolk hem wegnam voor het gezicht. Maar dan zult ge opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht. En alzo zult ge altijd met de Heere wezen. Zo dan, u die staat te beuzelen, staat te treuzelen, die vaak zo lauw en zo koud bent, zo dan, schrijft Paulus, vertroost elkander met deze woorden. Dat is toch de troost van de hemelvaart van de Heer Jezus. Ja, ik zou het zo willen zeggen, dat is de dubbele troost van de hemelvaart van de Heer Jezus. Hij is in de hemel, ons ten goede. En hij zal wederkomen als de verlosser om al degenen die hem toebehoren tot zich te nemen in die hemelse heerlijkheid. O, zult u daarbij zijn? Dat zal alleen gebeuren als je hem mag toebehoren. Door een waar geloof hem bent ingelijfd. Want anders zal het klinken op die dag uit de mond van degenen die zich niet voor hem hebben willen buigen. O, bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. En dan zal er geen bedekking zijn. De hemelvaart en de wederkomst zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Hij is opgevaren ten hemel. Hij die was, die is en die komen zal. Hij komt op de wolken des hemels. Hij kwam in deze wereld in de volheid van de tijd. Hij kwam in de harten van zijn discipelen. Hij komt in de harten door de Heilige Geest van al de zijnen, de eeuwen door. Hij komt vandaag door zijn woord en door zijn geest om u wakker te schudden. Word wakker, gij die slaapt. Sta op uit de dood. Hij komt om u het leven te schenken, om door het geloof in uw hart te leven. Opdat u het zeggen mag, ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij, ook kent u dat. Maar hij zal ook komen om al de zijnen thuis te halen. Is dat ook uw vooruitzicht? Bent u zo'n uitziend mens, zo'n starend mens, uitziend, uitkijkend naar die grote dag? O Heere, wanneer komt die dag dat ik toch bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen? De discipelen zijn weer teruggekeerd naar Jeruzalem, om daar de komst van de Heilige Geest, die hen was toegezegd, die hen was beloofd, te verwachten. Om zich daar voor te bereiden op die grote opdracht die de Heer Jezus hen gegeven had. Ze moesten niet naar de hemel blijven staren. Er wachtte hen werk op aarde. Ze moesten in Jeruzalem blijven om daar de vervulling van de belofte te verwachten. En als we het nou die discipelen hadden kunnen vragen, dan hadden ze vast gezegd, maar we gaan niet terug naar Jeruzalem. Niet terug naar die stad waar we ons ten diepste niet thuis voelen en niet veilig voelen. Ze waren daar immers vergaten, we kunnen dat lezen, achter de gesloten deuren om de vreze der Joden. Misschien hebben ze het wel gedacht, voor Jeruzalem zal de genadetijd wel voorbij zijn. Juist in Jeruzalem hadden ze toch geroepen, kruis hem, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Jeruzalem had de profeten gedood, Jeruzalem had die hoogste profeet en leraar aan het kruis laten nagelen. Nu zal toch voor Jeruzalem de tijd van het gericht wel aanbreken. Maar het gaat niet op de manier zoals de discipelen gedacht hadden. O nee, het begint juist in Jeruzalem. Daar in die bloedstad moeten ze blijven. Daar gaat de Heere zijn geest uitstorten. En van daaruit, beginnende te Jeruzalem, zal de prediking uitgaan. Op de Pinksterdag hebben we het zo heerlijk kunnen zien dat er 3000 in het hart gegrepen werden als ze die woorden van Petrus hoorden. Door de kracht van de Heilige Geest werden ze verslagen in het hart. Riepen ze uit, mannen, broeders, wat moeten we doen? En dan zegt Petrus tot hen, bekeert u en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Ze moeten terug naar Jeruzalem, naar de bloedstad, om daar de vervulling van de belofte des Vaders te verwachten. En de Vader had de tijd tot die vervulling wel begrensd, maar niet bepaald, zoals hij dat wel bij zijn opstanding gedaan had. Daar klonk het, en ten derde dagen zal hij opstaan. We lezen hier niet dat de Heer Jezus gezegd heeft, en op de tiende dag, oh nee, opdat die discipelen om te waken en te bidden een prikkel nodig hadden. Wat zou er nou gebeurd zijn? Eenvoudig gezegd, als ze geweten hadden dat de Heilige Geest over 10 dagen zou worden uitgestort, dan hadden ze misschien die 9 dagen niet zo bij elkaar gezeten zoals ze nu deden. Nou, zo is het ook met de wederkomst. De Heer heeft de tijd wel begrensd, niet bepaald. Het is bij de Vader bekend. Wij weten niet wanneer hij komen zal. Hij zal komen. Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. En de kerk op aarde, de strijdende kerk, ziet toch als het goed is uit, met verlangen naar zijn komst. Ze verwachten hem, zegt de catechismus, met een opgericht hoofd. Hem die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft. Ze verwachten hem tot een rechter uit de hemel. En hij zal mij met alle uitverkorenen tot zich in die hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen. O, zo mag Guido de Bray zijn geloofsbelijdenis besluiten. Dat 37e artikel. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen. Om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus, onze Heer. Verwachten. Nee, dat is niet lijdzaam afwachten, maar dat is gelovig, werkzaam uitzien, vurig verlangen, steunend op het woord, op de belofte, zich vasthoudend aan het woord. Al word je heen en weer geslingerd, al kunnen er zoveel vragen, zoveel bange twijfels, zoveel aanvechtingen zijn, maar de Heere heeft het gesproken. En daarom mag het toch ook wel eens zijn, gewerkt door de Heilige Geest, dat hopen op het woord, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. O gemeente, gaat u zo, biddend, verlangend, uitziend, de Pinksterdag tegemoet, om te gedenken de uitstorting van de Heilige Geest, gaat u zo, biddend, verwachtend, vurig verlangend, uitziend, de dag van zijn wederkomst tegemoet. O, bedenk toch, hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in alle rechtmatigheid. O, zult u dan ook vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog en huppelen voor des Heren oog. Amen. Wij gaan daar samen van zingen, gemeente, uit het vierde vers van Psalm 98. Psalm 98, vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 98.